Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Jasper van der Veen te gast. Jasper is cabaretier en hij toert met eigen voorstellingen langs theaters door heel Nederland.
Ik wist niet dat het in die kringen zo werkt dat als ze jou betalen, dat je dan van hun bent. Ik wist niet dat jij dan voor 175 euro iemands bezit was. Dat wist ik niet.
Jasper won in 2019 het Leids Cabaret Festival. En zowel de NRC als de Volkskrant noemden hem als comedytalent voor 2020. Bij deze aflevering is ook een bonusaflevering. Die is exclusief te beluisteren voor de crewmembers van Elektra Podcast. Wil je weten hoe dat werkt? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jasper van der Veen.
Want als je dus naar jouw huis rijdt, dan kom je al wel in de sfeer. Want ja, hoe meer rotondes je op je weg hebt naar een optreden toe. Ergens bij rotonde 15 begin je te denken, volgens mij kon het wel eens een hele slechte avond worden.
Dat is zo waar.
Dus ik zat al helemaal in de vibe. Ik zat helemaal al in de vibe toen ik hier naartoe kwam.
Oh ja. Man, het is inderdaad, ik weet ook, in Pijnakker had je jongerencentrum De Trucker. En de weg er naartoe bestaat ook uit hele kleine stukjes asfalt tussen rotondes in.
Ja.
En dat is er ook een dat je echt 35 rotondes...
En kleine witte kruisjes langs de weg. Met namen van beginnende comedians.
Oh, ik heb daar ook een legendarisch slecht optreden gehad. Ik moest... Omdat ik een tijdje terug bij Op 1 te gast mocht zijn en die wilde videomateriaal. Toen ben ik echt allerlei beelden doorgegaan van toen ik net begonnen was. En toen kwam ik dus ook beelden tegen van een optreden in De Trucker in Pijnakker. Waar ik de eerste 5 minuten in het donker sta omdat het licht gewoon niet goed stond. En terwijl ik de show aan het MC'en was, was er iemand van de techniek die een ladder in het midden van het publiek opzette. Niet hoog genoeg kwam voor de lampen en nog met een bezem de lamp weer in de juiste richting heeft geduwd, zodat er wel weer licht op het podium was.
En ondertussen heb je doorgespeeld.
Ja, want de show was al begonnen.
En in die tijd was je gewoon nog niet in staat om iets met qua publieksparticipatie met die man te doen.
Nou ja, dat wel, dat wel. Maar wel ook dat mensen zeiden, ja, maar de show begint nu. Zeg maar, dat licht. Ja, maar we moeten beginnen. Oh, oké. Okay. Oh, je hebt toch ongetwijfeld ook toen je begonnen was dat je shows doet waarvan je, als je nu terugkijkt, denkt, waarom heb ik hier ja op gezegd? Maar dan ben je bent net begonnen en je wil gewoon spelen. Je zegt, oké, dan doen we het wel zo.
Ja, zeker. Zeker. Ja, en nog steeds hoor, nog steeds. Ik heb geloof ik twee jaar geleden heb ik nog een show gedaan waarbij ik ook achteraf dacht, ik had moeten aangeven wat de voorwaarden zijn voor een goede comedy show.
Want wat was er gebeurd? Vertel.
Oké. Nou, je kent het fenomeen toch dat je
het inkleden begint.
Het inkleden begint. Op een gegeven moment leer je in je carrière. Overigens, laten we even beginnen bij Pijnakker, bij de trucker. Want ik kan me namelijk daar, nu jij daarover vertelt, kan ik me er ook iets over herinneren. Dat was dat niet waar zo'n comedywedstrijd ook georganiseerd werd op een gegeven moment?
Ja, de Comedy Slam inderdaad.
De Comedy Slam, daar heb ik dus ook aan meegedaan. En dat werd door Christian Pielig volgens mij georganiseerd daar. En Pijnakker was al de naam... Klopt, voor de plek, toch? Het is echt de pijnakker van de comedians. Mensen,
daar wordt pijn gekweekt. Daar wordt akkers voor pijn, ja.
Ja, en dat zaaien. En daar schrijf je aan, daar ben je gewoon weken mee bezig. En op een gegeven moment oogst je daar de pijn in. Maar ik wist dus niet meer dat het de trucker heette. Maar nu je het zegt, ja, dat zou wel kunnen. Het was een beetje een soort zuipschuurachtig. Heel zwart van binnen, herinner ik me.
Ja.
Met een soort balkon.
Ja, en op het balkon was ook de rookruimte.
Ja, en ik weet niet, in Pijnakker is volgens mij gewoon, zeg maar, dat je ergens, toewijding is daar volgens mij gewoon, ja, is daar een kwetsbaarheid die ze zich niet kunnen veroorloven. Want het publiek is namelijk, wil in alles laten zien, vanaf het begin af aan, dat het ze niet boeit dat jij bestaat. Ze komen er wel naartoe. Ze komen er ook naartoe met al hun vrienden. Maar ze willen je laten zien dat jij tegelijkertijd hun totaal niet boeit. Dus dan zijn ze allemaal aanwezig. Ze hebben allemaal een kaartje gekocht. En dan staan ze in de rookruimte met z'n allen te roken. Omdat ze, ja, ze gaan niet vooraan zitten. Ze willen niet met je praten. Maar ze willen het wel zien. En ze willen kijken of het eventueel leuk wordt. En of het eventueel gaat werken. En dan komen ze naar beneden. En dan komen ze een beetje zo met hun armen over elkaar, zo tegen de bar geleund staan. En dat is zo, zeg maar, de toewijding die je van hun kan losmaken. Dus als je heel goed speelt, dan komen ze een halve meter dichterbij, weet je. En ik herinner me dus dat ze dan, maar dat wist ik niet tijdens mijn show. Want nou ja, je deed er mee aan zo'n wedstrijd. Dat was sowieso al spannend. Nou, Pielig, die had altijd een hele vreemde voorbereiding. Want dan moest je loodjes trekken over wie wanneer mocht staan in de show. Nou, zeker als beginnende comedian praat je iedereen elkaar aan dat je niet moest openen. Ja. Weet je? Maar dan, wat hij dan deed was, hij deed een soort hybride eerlijk systeem. Hij maakte voor de line-up een bepaald aantal afwegingen. Dus dan zei hij, nou, jij bent wel goed, dus jij moet openen. En dan bleven er nog 3 plaatsen in de line-up over. Oh, en daarvoor moest je dan de loodjes trekken. Dus hij zei tegen mij, ja, je hebt al meer ervaring dan die anderen. Dus ga jij maar beginnen. En dus ik zo, moeten we geen loodjes trekken? Jawel, zij gaan loodjes trekken. Maar jij gaat gewoon openen. dus ik ging daar spelen. En nou, ik vond het dus ook spannend, weet je wel. Want het is toch een wedstrijd.
Het is een wedstrijd, ja.
En ik dacht vanaf het begin, waar is het publiek? Maar hij gaat gewoon stoïcijns MC'en. En hij doet, zegt ook een keer, ja toch mensen. Terwijl die mensen zijn gewoon nergens te bekennen. En ik denk echt serieus nog tot het allerlaatste moment. Nou, misschien is dit gewoon nog soundcheck, weet je wel. Misschien is het gewoon nog helemaal niet begonnen. En ik herinner me dat hij zegt, nou, hier is de eerste van vanavond, Jasper van der Veen. En alleen de barman roept zo, jee. En ik denk, echt, we zijn begonnen. Dus ik loop op. Ik kijk nog even snel op mijn papiertje wat ik had voorbereid. En ik kijk naar boven en ik zie iedereen daar staan tegen dat glas aan. Ja, wat is het? In de rookruimte.
Ja.
En zij kunnen je dus nauwelijks horen. En ik ben gewoon gelijk paniek, weet je wel. Want ik heb helemaal een verhaal voorbereid waar mensen echt een beetje, ja, inleven. Ja, ze moeten mee, weet je wel. Ja. En ik voelde gelijk, alles wat ik heb voorbereid is gewoon, gaat hier totaal niet werken. Maar in mijn hoofd zit nog, het is een wedstrijd, Jasper. Het is een wedstrijd. Het was 15 jaar geleden. Wat is het? 12 jaar geleden of zo. En ik zat echt zo. Maar het was voor mij het gevoel van, als ik het hier niet red, dan gaat mijn carrière niet ontbranden, weet je. Toen nam je alles op dat vlak zo fucking serieus. En ik herinner me dat zij dan heel hard tegen die boarding aantrapte. Kun je dan nog herinneren?
Oh, dat daar? Zou dus ik dat niet ze,
dan hoort je zo baf, baf, baf. Zo tegen zo. En dat zo'n metalig geluid. En, En ik dacht, ze vinden me helemaal kut. Want ik begin zo een beetje door dat glas heen naar boven. Probeer ik met hun te communiceren. En ik ben eigenlijk een beetje aan het schreeuwen tegen ze. en op een gegeven moment, af en toe schreeuwden ze wat terug. Maar dan kon ik ze weer niet verstaan, want zij waren niet versterkt. Ja. Dan kwam er af en toe één iemand die zo buiten de deur om dan even te herhalen wat iemand zei. Maar hij zei, vertel me maar gewoon verder. Weet je wel? Dat je dan zo, oké, wat is dit voor een rare situatie? En pas toen ik afkwam, zei iemand tegen mij, je hebt het best goed gedaan. Ik zei, maar die gasten, het enige wat ze hebben gedaan is met hun kisten... Met die ijzeren noppen die ze allemaal hebben, ze gewoon tegen die boarding aangetrapt. Zei, ja, dat is de manier waarop we laten zien dat we het wel oké vinden.
Oh, wauw.
Dus ik was helemaal 1000 doden gestorven voor een show waarvan zij zeiden, we hebben hier erger meegemaakt.
Oh.
En dat is Pijnakker, ja.
Ja.
Pijnakker, de trucker. Ik zal het onthouden.
Het grappige is, ik zou het ook niet eens meer geweten hebben als ik dus niet die video terug had gevonden.
Ja.
Ja. En nu zo beschrijven, denk ik, oh ja, dat is inderdaad exact hoe het eruit zag en wat voor types het waren.
Ja, maar er is ook een... We hebben ook een systeem in ons hoofd, denk ik. Om uiteindelijk een beetje geslaagde comedian te worden, moet je heel veel bewijsmateriaal in je hoofd vernietigen, toch? Er zijn heel veel dingen gebeurd waarvan je gewoon... die op een dag gewoon weg zijn. En als er dan nog beelden van zijn, dan kan je eraan herinnerd worden.
Nou ja, dat en een rotsvast en op niks gebaseerd geloof... dat wat je staat te doen ergens naartoe gaat en nut heeft.
Ja, maar dat is op zo'n moment ergens... aan het begin van een show in Pijnakker, is dat wel moeilijk. Het is moeilijk
natuurlijk.
Ja, zeker als je ook nog maar aan het begin staat van... je wil nog zo graag, weet je wel. En je bent ook nog echt teleurgesteld. Echt teleurgesteld als het niet werkt. Nu ben je, heb je wat meer eelt op je ziel. En dan ben je niet meer, dan voel je niet meer echt die pijn. Maar ik kan me toen echt de puurheid van de pijn herinneren... van de weg terug van Pijnakker. Want dan moest je ook nog een takkeneind lopen... tot de bus, geloof ik. En dan die langzame mars met al die comedians die kapot waren gegaan die avond. Was een soort van comedy processie terug naar Amsterdam.
Oh, weet je nog in die tijd hoe het dan was om dan een volgende show weer op het podium te gaan? Want wat ik ook wel weet uit die begintijd is dat je... Soms zit er dan best wel een tijd tussen twee shows. Het is niet dat je gelijk... de volgende avond en de avond daarna ook weer optreedt. Weet je, als je nu een kutshow hebt, ja, jammer, morgen weer een kans. Weet je, maar ik weet zeker uit het allereerste begin, zeg ze, ik heb deze maand ga ik 4 keer optreden.
Ja.
En dat elk optreden is ook echt wel iets waar je weer naartoe leeft en denkt, oh, maar volgende week in café de Huppel de Pup in Os, daar zal het wel te gek worden. En dan daar aankomen en weer gewoon...
Oh ja. Nou, ik weet niet. Ik had sowieso altijd heel veel zin in de volgende show. Dus ik vond het eigenlijk... Maar dat heb ik nog steeds. Als ik nu naar theaters toe ga, dan kom ik aan. En dan vind ik het eigenlijk... Als je via de artiesteningang binnenloopt... en je gaat naar de kleedkamers... en dan loop je van achteruit het theater zo het podium op. Dat zijn allemaal van die... Ik vind dat allemaal leuk. En het maakt echt niet uit welk theater het is, hoe lelijk het is... of theater op dat moment ook... een bijeenkomstplek is voor bejaarden. Dat maakt me allemaal geen reet uit. Een theater is voor mij een theater. Dus echt het podium. Dus, ik vind dat leuk om daar... Ja. Dus dat had ik toen ook. Gewoon dat ik in de trein ging zitten... en dat ik een boekje bij me had. En dat waren allemaal bevestigingen van ik ben dit aan het doen.
Ja, ja, ja.
Dit is gewoon vet. En dat bouwde dan op. En de verwachting misschien ook. En dan ging je op zo'n avond, was helemaal kut. Of je kwam erachter dat gewoon de manier van spelen... of het verhaal wat je wil vertellen totaal niet past... bij die 3 mensen aan de bar die met hun rug naar jou toe zitten. Later kom je erachter, in die situatie kan je niet spelen. Maar in het begin weet je dat niet.
Nee, nee.
Dus in het begin denk je gewoon, ik was slecht. Terwijl, je was niet slecht. Je stond in een slecht verlichte ruimte met een... met een microfoon die piept en een hoe noem je dat, zo'n geluidssysteem van het café, wat zelfs als je hem helemaal uitzet, dat de muziek dan nog steeds doordraait.
Oh ja.
Dus dat je de hele tijd op de achtergrond, na de stilte van je, van waar je grap had moeten zitten, hoor je dan nog zo boem, 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 boem.
Dat is ook pijnlijker dan de airco op de achtergrond.
Ja, dat je gewoon de muziek gewoon niet helemaal uit.
Qua dat soort plekken, weet je, de ene die eruit springt, die gewoon echt het slechtste was qua alle technische randzaken, zeg maar. Of gebouw of locatie of...
Gods, nee, dat weet ik niet meer. Wij zijn nog bij een show geweest. Dat was volgens mij 1,5 jaar geleden of zo. 2 jaar geleden in Haarlem. Ik weet niet meer hoe die plek heet. Maar er was een jongen die was in ieder geval hartstikke enthousiast. Die hield volgens mij gewoon van comedy. En die had mij ergens zien spelen. Dus die, ja, dan krijg je zo'n enthousiaste mail. En dan denk je, nou, weet je wat? Al mijn opgebouwde principes gooi ik gewoon overboord. Omdat jij zo van comedy houdt. En dat je daar naartoe gaat en denkt van ja, het is een leuke gast. Dus het zal wel goed komen. Ja, maar het was, ja, volgens mij begon het testen van de microfoon gewoon op het moment dat de show begon. Toch, dat is die show waarbij we gewoon live op het podium de batterijen hebben vervangen.
Verdomme, dat is waar.
Weet je dat nog? En toen heb ik op een gegeven moment, ik had toen een bit waarbij ik heel boos werd. Volgens mij op het publiek, ik weet niet, maar er was in ieder geval een gedeelte van de grap dat ik begon te schreeuwen tegen het publiek. En dat kwam eigenlijk wel goed uit. Want toen heb ik gewoon de mic gewoon weggelegd. En toen heb ik gewoon gedaan alsof alles alsof het erbij hoorde. Maar dat was wel echt zo'n show waarbij... Er waren er ook eters. Ja, dat is ook natuurlijk het probleem.
Ja, het was een eetcafeetje. Volgens mij zijn we ook wel... laat begonnen.
Te laat begonnen en de keuken was zo... niet goed voorbereid op de hoeveelheid eters die aanwezig waren, dat er nog werd geserveerd. Die mensen hadden al super lang. Kijk, die mensen kunnen niks aan doen. Hè? Die hebben gewoon al super lang op hun eten zitten wachten. Zitten ook nog vooraan. Die hebben al snel hun maaltijd moeten eten. En dan komt het toetje nog. En dan zitten ze zo heel stil. Dat toetje naar binnen te werken, terwijl ze je zo recht zitten aan te kijken met zo'n blik van, het spijt mij. Deze hele situatie spijt mij enorm. En dat is niet een situatie waarin je als comedian grappen kan maken, want jou spijt deze situatie ook. Weet je wel?
ik weet van die show vooral dat ik door hoe het verkocht was, zeg maar, aan mij en dus ook aan jou, als ik het zo hoor, had ik heel veel zin in. En dacht, nou, dit wordt leuk en een toffe show. En nou, jij stond in de line-up en wie nog, weet ik niet. Maar het was volgens mij ook best wel een aardige line-up. En ik had er echt zin in. Leuk.
Ja.
Comedy gewoon in een kroeg, maar wel in een goede setting. Dat vind ik tof. Mensen gewoon dicht op je neus.
Een beetje rauw. Hij had er ook een heel mooi verhaal over verteld.
Ja, precies. maar dat vind ik leuk om te spelen. En dat het... Ik weet alleen... In mijn hoofd ging jij volgens mij echt best wel oké. Ik weet dat ik best wel heb staan ploeteren. Maar ik had ook grappen over... Er hing allemaal shit aan de muur. En een tv met zo'n brandend haardvuur. En weet ik wat. En daar had ik een paar grappen over in het begin. Wat normaal altijd... goed werkt, gewoon dingen over waar je staat op dat moment. En die mensen zaten me echt aan te kijken van... we weten niet in welke kroeg jij nu staat te spelen. Maar wij hebben geen idee waar je het over hebt.
Ja.
De dingen die hiernaast... Oké.
Was MC die show?
Nee, volgens mij niet.
Huh. Nou ja, dat weet ik,
ik weet het niet meer.
Nou ja, dat is in ieder geval...
Maar dat is ook al zo een, dat je zelf veel te enthousiast bent voor de show... En de show is niet even enthousiast terug.
Ja.
En dat... Oké, dit vereist een hele andere energie. Maar ik zit al hier.
Ja. Maar dat is wel ook... uiteindelijk is dat ook wel wat ik helemaal aan het begin... wat ik op een gegeven moment wel leerde... en dat vond ik eigenlijk ook wel... dat heeft me toen wel geholpen. Is dat, nou, we hadden het over van dat je 4 keer per maand speelt. En dan... Ik leefde altijd naar die voorstelling toe. Maar dan kon je ook schrijven. Dus dan kon je ook schrijven, was ik weer aan het schrijven voor nieuwe dingen voor die voorstelling.
Ja.
En dan, als een show dan goed ging, dan was je gewoon de week daarna blij. En dan wist je ook als je naar huis ging van, ik heb nu, de komende week is een leuke week. Want ik heb het belangrijkste ding is goed gegaan. Maar als je wist ook, als die kut ging, dan was die week daarna was vervelend.
Ja.
Dus dan was het zo snel mogelijk schakelen weer naar de volgende show. En op een gegeven moment ben ik wel achtergekomen dat naar die show toeleven, al die verwachting die je bij jezelf creëert, is eigenlijk niet zo heel gezond voor die voorstelling. Want zij zitten, het publiek zit daar gewoon vanaf dat moment. En jij komt vanaf dat moment op. Dus als je alles wat je doet daar in het hier en nu is, dan is het goed. Als daaraan vastzit dat jij een beginnende comedian bent die een week er naartoe heeft uitgekeken, dan heb jij al een week meer informatie eigenlijk richting die show dan jouw publiek. Dus het gaat laten beginnen op het moment dat het begint, dat hielp mij op een gegeven moment verder. Want dan baalde ik ook minder. Ach, dan was het ook klaar als ik afging. En dan begon het weer als ik weer opging. Dus dan laat je dat wat meer los, wat er hiervoor is gebeurd. En dan ga je ook wat meer loslaten dat je eigenlijk aan het publiek wil communiceren van, ja, maar je had me vorige week eens moeten zien. Maar daar hebben zij geen reden mee te maken.
Nee.
Ja.
Wat is een show waar je, voordat je dat door had, lang van hebt gebaald?
Ik heb me één keer heel verward. Dat je meer in verwarring bent als je wegrijdt. Dat je denkt, wat is hier nou net gebeurd? Toen deed ik mee aan het Groninger Studenten Cabaret Festival.
Ja.
Met een jongen die eigenlijk van dat moment ook een beetje vriend van mij is geworden. Cortijn Tonkes.
Ja.
Die stond daar in de finale. Die won allebei de prijzen. Er was ook nog een persoonlijkheidsprijs, die vond ik ook niet. Die ging naar een Vlaamse dame, een hele goede cabaretier. Maar ik had geen prijs. Maar ik stond wel in de finale, dus ik mocht mee op tour. En er was het wordt daar georganiseerd door, hoe noem je dat, een beetje koorballen.
Ja.
Die organiseren dat.
Ja, studenten.
Studenten, maar ook nog wel een beetje de vindicathoek, had ik het idee.
Ja, in ieder geval studenten die denken, sowieso vinden ze het volgens mij ook gewoon leuk, daarom doen ze het. Maar ook dat ze denken, als ik dit doe, staat het wel goed op
ja,
de cv.
Ja, precies. Ja. Dit is ook, ja, exact. En die hebben dus dan ook hele rijke ouders. En voordat ik het wist, kwam ik werd ik gevraagd voor huisoptredens bij die ouders van de ook weer van de mensen die daar mede organiseerden. En er was een dame, ik herinner me, die volgens mij vrij veel plastische chirurgie had gebruikt. En met een knijterrijke man, maar echt zo'n typisch zo'n vrouw die zich heel erg verveelt. Weet je wel?
Ja.
In Amsterdam zouden ze dan zo'n boutique beginnen. Zo van, ja, ik heb nu mijn eigen winkeltje, weet je wel. Maar zij woonde in Putten en zij had mij uitgenodigd om op een heel groot feest voor allerlei zakenrelaties op te komen treden. En ik kwam daar aan en ik...
Ik voel echt nu de pijn al.
Ja. Want nou, dat was mijn eer. Ik wist niet dat jij dan voor €175 iemands bezit was. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat het in die kringen zo werkt. Dat als ze jou betalen, dat je dan van hun bent. Dus nou, ik kwam al aan en ze zeiden, Jasper, er is ook eten. En ze zeiden, noem zelf even je prijs. En ik had nog heel weinig shows gespeeld. Ik wist gewoon, ja, ik had toen volgens mij €250 huur. Dus ik dacht, ja, als ik €250 zeg, dan krijg ik misschien de gig niet. Dus ik zeg 175. Ja, dat is dat 12 jaar geleden of zo. 14 jaar, nou ja, lang geleden.
Ja.
Dus ik zei €175. Ik kom daar aan en zij zeggen van, je mag mee eten. Ik, die tijd was dat gewoon relaxed, weet je wel. Dat scheelde gewoon.
Ja,
mee eten, pak een biertje. Daar mag je zitten. En toen moest ik dus aan de kindertafel zitten.
Nee.
Ja, dus toen zat ik. Want ik mocht ook niet met de volwassen mingelen, zeg maar. Daar. En ik zat dus aan de kindertafel als een, nou ja, ik was 22, 23 of zo. En die kinderen die beginnen gelijk zo, hey, maar wat voor werk doe jij dan? Ik dacht, fuck, ik ben nu ook het bezit van die kinderen ineens, weet je wel? Die zitten mij zo aan te kijken en die zien gelijk aan mijn hele houding van, dat ik stel niks voor, weet je wel? Dus mijn status is niet alleen maar lager dan die van de volwassenen daar, maar dan ook van de kinderen. En dan begint zo'n jongen tegen mij aan te lullen over zijn hockeyteam. En echt, ze begint helemaal uiteen te zetten hoe de hele hele politiek van dat hockeyteam. En of ik dat allemaal wel begreep. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, zei hij van, ja, maar waar woon jij dan? En toen zei ik, ja, ik kom oorspronkelijk uit Groningen, maar ik woon nu in Amsterdam. En zat hij me zo even inschat zo aan te kijken en zei hij, nee, maar dan snap je dat niet. En dat was gewoon het begin van
hoe
zo.
Hoe oud
en
ik, waren deze fucking beide hand kinderen?
12, 13. Oh. Weet je wel, dat ze zo net echt een grote bek beginnen te krijgen, beginnen net te snappen ja. Dat zij ja, binnen op een goede plek precies, geboren zijn. Weet je.
Beseffen inderdaad. Oh, wacht even. Ik kan dit gewoon maken.
Ja, okay. Ja, dus als ik een grote bek... Die begonnen door te krijgen van als ik een grote bek heb. En eigenlijk is dat de positie die je moet hebben als comedian, toch? Dat je ergens aankomt en je denkt, wat ik te zeggen heb is sowieso interessanter dan wat deze mensen te zeggen hebben. Maar ik kwam daar binnen en ik voelde gelijk dat iedereen vond dat wat zij te vertellen hadden een stuk interessanter was dan wat ik te vertellen had. Dus op een gegeven moment werd ik zo geroepen van, Jasper, je gaat zo optreden. Dat had al een hele tijd geduurd. Ik denk dat we op een gegeven moment gingen beginnen. Nou, wat is het om... Ja, wat is het? 11:30 s'avonds of zo. Dus het heeft al echt al ontzettend lang geduurd. Er waren allemaal speeches en allemaal dingen. Ja, en op een gegeven moment...
En al veel projectortjes.
En iedereen was bezopen. En ja, het was al ontzettend veel doorheen gegaan.
Oh,
het was nou... Ja, Putten is het. En in Putten is volgens mij ook is vrij gelovig.
Ja, ja, ja. Dus, Bijbelbelt.
Dus ik ging spelen. En de show gaat goed. De show gaat goed, want ik speelde gewoon het materiaal wat ik... En het werd netjes ingeleid door die dame. Die zei: ik heb het allemaal. En die masseert dat een beetje voor. En die mensen zijn ook gewend om te spreken voor een groep. Een beetje Rotary-achtig. Maar ja, iedereen is wel mee. En ik voel zo heel erg dat er een collectieve kans wordt gegund aan een jong opkomend talent. Maar toen zei ze vlak voordat ik opkwam, zei ze ook nog... En hij ziet er hartstikke leuk uit. Dus ik voelde wel van, oké, het gaat niet helemaal om de inhoud. Het gaat ook gewoon... Het is een hartstikke knappe jongen, zoiets zei ze. Dus ik kwam zo op, ik ga mijn show
doen. Je had er nog €175 uit kunnen slepen.
Nou ja, hier komt het. Ik ben op een gegeven moment 23 minuten bezig. Want zij heeft ook nog 7 minuten geluld. En de stroom gaat uit. Dus... en er komt... En je hoort van achter het podium hoor je iemand schreeuwen, zondagsrust. Dus de buurman heeft gewoon de stekker eruit getrokken om 12 uur. En was het einde van mijn show. Nou, dat is allemaal nog helemaal niet zo erg, want het is wel een beetje lachen. En dan kun je dan nog even onversterkt nog een grap over maken. En dat gebeurt in het hier en nu. Dus dat vond het publiek erg grappig.
Ja.
Maar vrij snel daarna moest ik weg. En je merkte ook dat het feest dan echt ging beginnen. Want ze hadden weer even gezeten, maar iedereen wilde weer zuipen. En toen nam zij mij zo apart met nog 3 vriendinnen van haar die er precies zo uitzagen zoals zij. Ook op dezelfde manier ja, verbouwd. Alle dames hadden daar cosmetische ingrepen gehad. En geen grap, zij pakt me zo bij mijn wang. En ze zegt, ja, je hebt dit hartstikke goed gedaan.
Jezus.
En toen had ik gewoon moeten zeggen van, ja, ik weet niet wat hier de hele tijd gebeurt, maar ik ga er vandoor of zo. Of ik had hem met een grap moeten oplossen. Maar ik was gewoon overdonderd. En ik dacht ook gewoon, ja, het is gedeelte van mijn huur. Nog heel even aardig doen, Jasper. En dan mag je zo weg. En zij claimt mij nog 20 minuten samen met die vriendinnen. En op een gegeven moment denk ik echt, dit is volgens mij aanranding. Want ze zitten zo aan mij. En toen op een gegeven moment zei ik, nou jongens, ik ga. En toen ging ik weg, maar ik zou contant betaald worden. Dus toen was ik al het erf af. En toen dacht ik, fuck, ik heb nog geen geld gekregen.
Jezus.
Dus toen moest ik nog terug ook. Dus toen liep ik terug en zei ze, oh ja, natuurlijk, hier het envelopje. En nou, die dames die staan daar nog. En, en zij zegt zo, maar we hebben net even met elkaar besproken, we vinden jou zo'n leuke jongen. Ja, je moet echt beter voor jezelf gaan zorgen, want je hebt €175 gevraagd. Maar ja, dan kom je er niet in het leven. Dus wat moet je doen? De volgende keer gewoon... Altijd het dubbele zeggen van wat je denkt. En ja, om jou alvast hier, hè, om jou alvast een beetje te leren, hè, hebben we jouw gage verdubbeld. Maar het was echt de comedy-equivalent van dat je in je bikinibroekje nog een paar extra een paar extra bankbiljetten krijgt. Want ik kreeg dus een envelopje met nog een envelopje. En ik liep naar huis toe en ik zat in de trein en ik keek in die envelop. En ik had dus €350 meer dan mijn huur in die tijd. En ik voelde zo dat, ja, dat die zoetzure smaak van, ja, ik heb wel geld verdiend en ik heb, nou ja, in mijn comedy carrière nog nooit een bedrag van €350 verdient voor één optreden van 23 minuten.
Ja.
En aan de andere kant voelde ik zo de wens om te douchen.
De feutushouding op de grond liggen.
Ja, dat is meest. Dat is eigenlijk, ja, dat is echt de meest verschrikkelijke.
Oh, wauw. Maar dus ja. Eigenlijk heb je bij Groningen de lichamelijkheidsprijs gewonnen. Dat is wat er gebeurd is.
Ja, die heb ik gewonnen. Ja, ja. Ja, de lichamelijkheidsprijs heb ik gewonnen. En dat was dus een envelop met €175 extra. Dat was. Ja, dus ik vond dat echt. Het is verschrikkelijk dat je dan nergens binnenloopt. Maar sowieso. Pas veel later kom je erachter dat je moet dicteren. Dat je ervoor moet zorgen wat de voorwaarden zijn van zo'n show.
Ja, ja, ja.
En toen deed ik gewoon alles, weet je wel. Ik was gewoon enthousiast. Ik ging gewoon overal naartoe.
Waar we in het begin ook over hadden. Dat je in het begin, net als dat ik opging, terwijl het licht eigenlijk nog niet goed gesteld was. Maar iemand zegt, ja, we beginnen nu. En dan, oh, oké, dan beginnen we nu. En dit is precies hetzelfde, dat je denkt, oh, is dit hoe het gaat? Oké, dan gaat het nu zo.
Ja, terwijl ja, dus dat is wel een kwaliteit die sommige comedians van zichzelf hebben. Dat ze gewoon vanaf het begin af aan al bepalen wat er gebeurt. En dat is interessant, want dan kan je nog niks. Maar dan ben je al wel aan het bepalen. En in het begin vond ik die gasten die dat deden, vond ik zo arrogant, jongen. En dacht ik van, ga nou een beetje mee. En pas veel later kwam ik achter, ja, maar dat is eigenlijk wat je moet doen.
Yeah,
je moet bepalen dat iedereen zit. Dat er een stereo of dat er een systeem is, een mic. Dat de boksen de goede kant op staan. Dat je op een verhoging staat of in ieder geval goed uitgelicht. Dat je wordt aangekondigd, dat mensen weten wat ze gaan zien.
Ja,
ja toen. Als iemand zei 100, dan hadden ze nog niet eens 75 gezegd. En dan zei ik al, ja, is goed, ik doe het wel. Weet je wel. Dus dat is, ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Dat vind ik gewoon interessant. Dat ik dacht dat ik die les geleerd had, weet je wel. Van ik ga alleen nog maar onder goede omstandigheden ergens spelen. Toen had ik net het aan de Leids meegedaan. En de Leids, toen won ik de beide prijzen.
Ja, Leids Cabaret Festival.
Leids Cabaret Festival. Dat was gewoon te gek. Want daarna ga je toeren met een half uur. En dat half uur heb je. Dat is helemaal af. Dus dat is ook een tijd om aan je zelfvertrouwen te werken. Weet je? En toen kreeg ik op een gegeven moment een hele mooie gig. Kreeg ik aangeboden om voor de Radio Commercial Awards een optreden te doen. En ze zeiden, dat is dan, je verdient er €2000 mee of zo. En toen merkte ik van, ik heb niet bijgeleerd. Ik ben gewoon ietsjes meer gewend geraakt aan gaasjes. Want op het moment dat gaasje weer heel erg hoog is, zeg ik dus gewoon weer ja, zonder wedervraag te stellen. Want zij zeiden van, kun je dit doen en dat doen? En ik zo, ja, weet je wel, ja, dan doe ik dit ook, doe ik dat ook. Dus zij vroegen mij of ik een roast kon doen van 12 minuten. Om die hele Radio Commercial Awards af te trappen. En ze hadden allerlei hotemetoten ingehuurd die de boel aan elkaar praten. Het werd gepresenteerd door iemand van het journaal. Overduidelijk zat er vrij veel geld achter. En ze konden alles doen wat ze maar wilden.
Weet je wat trouwens, sorry dat ik je onderbreek, maar wat ik grappig vind aan dat soort events. Als comedian denk je zo, wow, €2000 voor een roast van 12 minuten. Wat gek. En je zou voor de grap eens moeten kijken wat het kost om via een sprekersbureau zo'n journaalpresentator voor zo'n klus in te huren. die vangt daar gewoon 8.000 of 10.000 euro.
Ja, 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 precies, precies. Dus eigenlijk ben je alsnog gewoon, word alsnog je met een fooitje naar huis
de
gestuurd.
De cateraar die in Putten echt gewoon voor enorme bakken met geld staat en jij met 175 euro af wordt gescheept en zij zeggen, hier heb je 3,50. Wat nog steeds veel minder is dan dat ze dachten uit te geven.
Ja, en zwart ook nog, hè, die eikels.
Maar dat gebeurt daar weer. Ja. Maar goed, jij moest die roast doen. Iemand van het journaal presenteert het.
Ja, nou ja, goed. En ze zeiden, kun je langskomen op kantoor? Dus ik zeg, ja, dat is goed. Want dan kunnen we met je over de inhoud van je show gaan hebben. En ik zei, ja, maar ik bepaal het zelf toch? Zeiden ze, ja, 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 maar dan kunnen we je wat input geven. Dus ik kom daar aan. En het is achter de arena. Ik kan het al heel moeilijk vinden. Ik ga met het openbaar vervoer. Ik stap uit bij... in Amsterdam, wat is dat, Holendrecht of zo, maar in ieder geval vlakbij de arena. Ja. En dan kom ik erachter, shit, ik moet nog een heel eind lopen. Dus ik moet daar naartoe. Ik kom helemaal bezweet aan. En het ziet er super fancy uit. Echt een heel mooi kantoor. En ik kom daar binnen en gelijk iedereen is heel erg druk bezig en met zichzelf bezig. Dus ik sta zo, kan ik maar een beetje bezweet. Iedereen ziet er heel netjes uit. Ik kom erachter dat ik er helemaal niet zo goed uitzie. Ik heb echt een flinke zweetvlek onder mijn... En ik denk, gewoon zelfvertrouwen en gaan, weet je wel.
Ja.
En ik zit daar te wachten en nog langer te wachten. En ik drink een kop koffie, ik drink nog een kop koffie. En op een gegeven moment hebben ze tijd voor mij en zeggen ze, kom, we gaan in die meeting room zitten. En in die meeting room heb je dus allemaal, heb je zo'n hoge tafel met allemaal, hoe heet dat, van die home trainers. Waar je op zit, zodat je tijdens het vergaderen kan fietsen.
Fancy.
Fancy. Overal staat komkommerwater. Ik denk, ja. Je krijgt een beetje die vibe. En ik zit daar en ik ga veel te veel mee met die mensen. Want zij beginnen allemaal waanzinnige ideeën over die avond. Wat ze allemaal hebben bedacht en wat ik dan allemaal zou kunnen doen. En ik denk alleen maar, ook vanuit het zelfvertrouwen van het Leids gewonnen hebben van, ach, het is fucking één avontuur. We gaan het wel doen.
Wat voor dingen wilden ze dat je zou doen?
Ze zeiden van, we hebben orgel, we hebben organisten, hebben we orgelspelers. Die laten we dan bekende filmmuziek spelen en daarmee openen we. En dan op een gegeven moment dan komen ze met de tune van Ennio Morricone. Hoe heet dat? En daarna kom jij gewoon op. En daar had ik al moeten zeggen, nee. Iemand gaat mij aankondigen, iemand gaat vertellen wie ik ben en waarom ik daar ben. Maar zij zeggen, en jij springt dan, jij komt dan van achteruit de zaal gewoon op. En ik zo, ik hoor mezelf zeggen, ja, dat is goed.
Oh!
En ik denk, fuck, goed, ik doe het wel, maar maakt allemaal niet uit. En zij zo, en dan begin je gewoon je roast. En ik zo, dat is goed. Dus ik word op een gegeven moment naar huis gestuurd. En ze bellen mij in die weken daarna nog een paar keer van, hoe zit het met je roast? We zaten nog hier aan te denken van, kun je dan ook nog even specifiek die en die eruit pakken? En dan dit. En ze beginnen helemaal te dicteren. En op een gegeven moment denk ik, nou, weet je wat? Ik ga wel gewoon doen wat ik zelf wil. En ik begin eigenlijk, wijk ik een beetje af van die lijn. Maar ik heb wel een roast voorbereid. Want ik dacht, dat is lachen. Die show die begint daar. Het is in het Eye Museum. Heb je een grote filmzaal. Daar kunnen 500 man in. Het zit helemaal stampvol.
Ja.
En
een grote bioscoopzaal is dat normaal.
Ja. En die organisten die beginnen te spelen. En ik voel gelijk van, maar ik heb hier helemaal niet over nagedacht. Want deze muziek sluit ook totaal niet aan bij een roast wat erna komt. Want ik weet niet of je die... Volgens mij zat het de theme song uit Once Upon a Time in the West. Maar in die film staat op een gegeven moment, ja, wat is het nou? De vader op de schouders van zijn zoon met een galg om zijn nek. En dan moet die zoon hem overeind houden. Nou, hou dit beeld in je hoofd. En dan wordt die laatste toon gespeeld, waarbij dus het meest trieste moment is van die film. Waarna het stil wordt. En ik ineens zo die organisatie naar mij zie kijken van, come on, go, go. En ik zo, in deze sfeer? Ik bedoel, heeft een organist helemaal die teamsong gespeeld en iedereen zit daarin en is helemaal zo van, oh ja, dat was ook wel een heftige film. Je voelt iedereen zo van, oh ja, ik ben en mensen zitten waarschijnlijk nog te denken aan de dood van hun schoonmoeder 2 weken eerder of zo. En ik kom daarop en mijn eerste zin is iets van, weet je waarom radioreclames kut zijn? En ik heb 12 minuten lang alleen maar die boodschap. En ik voel, ik ben hier op de verkeerde plek. Ik ben na het verkeerde stuk. Ik ben niet aangekondigd. Niemand weet wie ik ben.
En niemand weet dat jij een roast kunt doen en dat je daarvoor geboekt bent.
Ik ben ook niet bekend. Dus niemand denkt, oh ja... Dat is die dude.
Als Peter Pannekoek komt, dan denken ze... Dat is de dude van de roast.
Ik snap dit wel. Maar bij mij denken ze gewoon... welke stagiair komt hier oprennen? En ik begin dus die boel daar te fileren en harten. En ik denk ook, nu moet je niet stoppen. Nu moet je niet stoppen. Door. Gewoon slopen. En ergens haal ik adem na een minuut of 4. Terwijl ik gewoon echt mijn mitrailleur heb leeggeschoten op dat publiek. En ik voel gewoon... Ineens in die ijskoude 8 seconden. Ze zijn totaal niet mee. En ik ben vol gegaan. Ze zijn totaal niet mee. Maar in het begin denk je nog, weet je wat? Ik krijg ze later wel te pakken als ik mijn energie blijf geven.
Ja.
En ik zie iedereen zo kijken. Ze weten niet wie ik ben. Ze weten niet waar ik het over heb. Er komt gewoon iemand opgerend die gewoon hun hele beroepsgroep begint onder te schijten. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ze kennen mij niet. Dus... Ik zie in de ogen van die mensen maar wij vinden ons werk leuk. En we weten niet wie jij bent, maar dit vinden we niet tof.
En zij vinden hun werk ook heel belangrijk.
Heel belangrijk. Dat is altijd in de reclamewereld, dat was ik ook vergeten. Dat ze gewoon het allerbelangrijkste is wat is,
het,
zij
het
zijn
is
zelf.
Het is haast alsof ze een of ander magisch poeder hebben, waardoor ze hun werk extra belangrijk vinden.
Echt? Die mensen nemen zichzelf zo fucking serieus. En ik sta daar en ik ga al helemaal kapot. En op het moment dat ik weer begin... en ik grijp ook terug naar dingen die je niet moet doen... namelijk praten met het publiek. Ik denk, wat ervoor? Ik moet gewoon maar... het gaat gewoon mis. En ik heb nog een bit die altijd werkt... maar die gooi ik er ook in als een bit die altijd werkt. Waardoor iedereen voelt van... je krijgt nog even plan B te horen, weet je wel? En ik sterf. En er stond zo'n klok die zo aftikt, zodat ik wist wanneer de 12 minuten voorbij waren. Ja. Geen grap. Het was gewoon... Ik had nog 7 minuten te gaan. Dus ik was er nog lang niet. Dit was na 5, 6 minuten al... was dit al aan de hand. En ik denk, weet je wat? ik begin gewoon een verhaal te vertellen. Ik gooi het over een heel andere boeg. En ik ga kijken of ik gewoon via een wat rustiger verhaal... met een punchline aan het einde... dit zo op een andere manier kan meenemen. Dus ik begin dat verhaal over een paradijsvogel. Die zat ook in mijn voorstelling toen. En dat was, dit was zo schizofreen als het maar kan. Want er komt iemand op die begint iedereen af te zeiken. Daarna begint hij woedend te praten met het publiek. En daarna begint hij het verhaal van een paradijsvogel. Dus iedereen zit me al zo aan te kijken ik weet niet. Maar ontregelend is het wel. En die setup van die paradijsvogel duurt vrij lang. Dus dat is een vrij lange setup voor dat verhaal. En uiteindelijk zit daar wel een leuke grap aan het einde. Maar dan moet je echt, het is echt een investering van het publiek. Maar ik dacht, op dat moment duurt precies 5, 6 minuten. Dus ga ik doen. En halverwege die setup, waar net de grappen een beetje gaan beginnen, gaat er een deur open. En er komt echt een soort witte walm binnen. En ik kijk zo naar de zijkant. En je hebt die lampen in je gezicht. Ja. Dus ik kan niet zien wie dat is. Maar er zijn grappies die met de Amsterdamse centjes al binnenkomen lopen. En je hoort zo keihard praten met elkaar. En één gast maakt letterlijk binnen nog zijn joint uit. En dan komt zo'n, die wietwalm komt. En ik begin, ik was al een beetje kwetsbaar op dat moment. Dus ik begin een enorme rant over wie deze toeristen heeft binnengelaten. Maar die gaan dus op de eerste rij zitten. En het enige wat die jongen zegt, die overduidelijk de alpha male is, die zegt alleen maar love, man. Love, grappie. Ja, toch? Love. En ik denk, love, grappie. Ik ga nog een keer eroverheen. En die mensen, die zitten mij aan te kijken van, what the fuck ben je aan het doen, gast? Wat ben je aan het doen? En na 12 minuten, ik ga af. En ik krijg zo'n heel beleefd applausje, maar wel met... met een beetje, iedereen is blij dat het klaar is. Ik ook. Maar het probleem is, je kon niet af. Dus ik moest op de eerste rij blijven zitten. En ik zat naast de organisatie. Die organisatie die kijkt mij niet aan. Ik voel gewoon de afstand. En ik ga daar zitten. En na mij komt dus die dame van het journaal op. En die zegt, dit was dus Jasper van der Veen. En hij is dus cabaretier. En toen dacht ik, had het nou gewoon in het midden gelaten. Weet je wel. Had nu gewoon. Maar dat was precies alle informatie die ze vooraf hadden moeten geven. Die gaven ze achteraf. En toen zag je iedereen zo. Oh, ja, oké. Okay. Nou, een beetje gemurmel door
maar
de zaal.
Maar ook een nieuwslezeres die betaald wordt om informatie neutraal te brengen.
Ja, en die zegt daarna, nou, god, ja, ik snap dat het even een heftige overgang is, maar we komen nu bij het leuke gedeelte. We gaan prijzen uitdelen. Dus ik zit daar naast die organisatie en ik voelde zo die blikken zo, dat mensen af en toe even kijken van, wie is die gast? Is hij echt gek? Weet je wel, ik denk halverwege de show duurt lang, want er worden heel veel, mensen nemen zich heel veel serieus, er worden heel veel prijzen uitgedeeld. Dus eigenlijk moet iedereen een prijs, daar komt het een beetje op
het
neer.
Het is een beetje de South Mix Show. En ik weet dat het waar is wat je vertelt, want ik heb afgelopen jaar samen met Edo, waar ik de Q Musical mee doe, was de uitreiking volgens mij van dezelfde prijzen online. Wij hebben een video voor ze gemaakt vanuit de Q Musical. Ook roast-achtig.
Ja.
Waarbij ik ook al mijn haat over radioreclames en marketing in het algemeen erin had gepropt. En Edo een dag later, ik heb er even iets van je boosheid uitgehaald.
Ah. Oh, Jezus.
Maar inderdaad, het zijn 36 categorieën. Want het is,
Als ik jou dit verhaal toen had verteld, dan had je het waarschijnlijk anders gedaan.
Wij hadden het fijne, wij hebben gewoon een video gemaakt en een WeTransfer gestuurd en gezegd, hier, alsjeblieft.
Ja, maar dan ben je er niet bij.
Precies.
Ik kon gewoon de gevolgen, ik moest het aan een lijve de gevolgen ondervinden van mijn eigen totale wandaad.
En
die
de
daar
vernietigende blikken van zijn hele zaal.
Maar,
oh,
nu, maar nu komt ja, het, ja. Nu komt het. Na driekwart van die show gaan ze naar de grootste prijs toe. En dat is de mediapersoonlijkheid die de prijs voor dit en dat en zus en zo genre in de radiocommercials. En die dude die ik dus heb afgezekerd, die met zijn joint binnenkwam lopen, die staat op bij de woorden en de prijs, de grootste prijs van vanavond, gaat voor de Toto-reclames naar rapper Donny. Maradoni, kom maar het podium op. Maradoni, ja toch, grap. Ja, grap, love. Ja toch. Ja. Love, man, love, gewoon. One love. En hij neemt zo die enorme beker in ontvangst. En het hele publiek. En dan op dat moment denk ik, kut, hij was het. En het publiek kon het zien, want hij loopt door die lichten heen. En het publiek herkent hem. Ik herkende hem niet, want die lichten staan in mijn gezicht. Dit was het probleem.
Oh,
ik wist niet wie die dude was. En het hele publiek wist dat wel. Dus het hele publiek wist, Jasper van der Veen heeft de winnaar van deze avond staan afzeiken. En voor toerist lopen uitmaken en hem helemaal in de goot lopen duwen. En alsof het nog niet erg genoeg is. Die avond was er nog niet gelachen. Hè? Er was nog niet gelachen. Iedereen nam het nog steeds bloedserieus. Er werd niet gelachen. Het was gewoon echt gewoon prijzen harken. Bloedserieus prijzen harken voor die mensen. En Donnie die komt op en die laat zo gelijk zo zijn horloge zien. En die zegt in die mic, ja toch, ik kreeg €5.000 om hier te zijn. En het publiek begint een beetje te lachen. En toen zei hij, want ik ben namelijk een winnaar, grap. Ik ben een winnaar. Kijk, ik zal het even uitleggen. En hij kijkt zo naar mij en hij zegt, dit is hoe succes eruit ziet. En het publiek begint nog harder te lachen. En hij zegt, kijk man, kijk, check me rolly. Toch? Check me rolly. Kijk, dit is succes, ouwe. Weet niet wie jij bent, maar ik ben de echte paradijsvogel. En het publiek lacht en alles komt bij elkaar. Oh fuck, het is deze gast. Ik heb hem staan afzeiken. Ik heb niet goed voor mezelf gezorgd. Ik heb niet genoeg zelfvertrouwen getoond om te zeggen van oké, het moet zo geregeld worden, want anders kan ik niet excelleren, zeg maar. En hij zeikt mij ook nog eens af. En met mijn punchline van het einde van mijn stuk, waar niet op werd gelachen, die pakt hij terug. En hij komt terug op die paradijsvogel. Dat is gewoon een classic callback. En het publiek gaat los. En op dat moment bedenk ik ook nog, oh, de lach zat er dus wel. Het kon wel.
Oh.
En die show, toen ben ik, gelukkig was dat ook het einde van die show. En daarna ben ik gewoon, ik heb mijn jas gepakt. Ik ben weggelopen. En ik heb voor het ei, nou, dan sta je dus aan het IJmeer.
Ja, de overkant van Amsterdam.
Heb ik zo echt zo treurig zo naar de overkant zitten staren. En ik heb zo, ja. En toen stond er een vrouw naast mij en die keek één keer. En die keek twee keer. En die keek drie keer. En die zei, was jij dat net op dat podium? Ik zei, ja, misschien, ja. En toen zei zij, ja, maar ja, ik zat in de zaal. Wil je een sigaretje? Dus toen, ja, een sigaretje opgerookt, niks gezegd. Zei ze, wil je er nog een? Toen heb ik nog een sigaret gerookt met haar. En toen zei ze, dat is kut, hè? En ik zo, ja, dat was kut. En het allermooiste was, daarna ging ik naar huis. En dat doe ik eigenlijk altijd. Als ik een show heb gespeeld, dan ga ik even wat eten afhalen. Toch even vieren. Maar nu, met niet zo heel veel goed gevoel, ga ik Surinaams afhalen. En ik sta te bellen met een vriend van mij, ook comedian. En ik vertel over deze show. En aan het eind ben ik dus een beetje in die telefoon aan het roepen. Ja man, die fucking Donnie. En ik ken hem niet eens. En wie de fuck is die dude? En ik moet gewoon echt een beetje stoom afblazen. Yeah. Blijkt er dus ook nog een andere rapper te zijn die Atje Donnie heet. Die man die er achter die counter staat in dat Surinaamse afhaalplek, die kent Atje Donnie. En die begint tegen mij te schreeuwen dat ik niet vuil moet praten over Atje Donnie. En die hele... En toen haalt hij iemand erbij. Dit was zo'n kutdag. En ik zat aan de telefoon. Ik moet nu even opleggen, want volgens mij heb ik ruzie of zo. Ik snap het niet. Dus ik leg die telefoon op. En zij beginnen tegen mij te schreeuwen van... Wat praat je over? Wij kennen die gast, weet je wel. Je moet, en dan, ik zo, nee, maar... Maar ik bedoel, die van die Toto-reclame. Ja, de Toto, het zal wel. En ik zo, nee, maar die Toto-reclame. Hij zo, nee, dat is Maradoni. Oh, oké. Okay. Dus ik was die dag, had ik slecht gespeeld. Ik had nog ruzie aan het einde van de show. Dus het was helemaal verschrikkelijk. En wanneer weet je dat het een goede show, of dat het een slechte show is geweest, als mensen achteraf tegen je zeggen, je een compliment geeft voor iets wat overduidelijk niks met comedy te maken heeft, toch? Dus als ze bijvoorbeeld zeggen na een comedy show, je was heel goed verstaanbaar.
Leuke uitstraling.
Ja, leuke uitstraling. Al die dingen, dan weet je gewoon, nou, dit was heel slecht.
Ja.
Twee dagen later belt een bedrijf wat allerlei radiocommercials opneemt.
Ja.
Ik kom even niet op de naam.
Geluidsstudio, productiebedrijf.
Productiebedrijf, geluidsstudio, die belt op en die zegt, ja, we hebben je toen gezien. Je hebt echt een hele goede stem. Zei ze, wil je auditie doen om de stem te worden van de Gamma? En toen zei ik, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik kom eraan. Veel later blijkt, ik krijg die klus. En vanaf dat moment mag ik alles inspreken voor de Gamma. Hartstikke leuk werk.
Dat is een goede klus.
Ja. Kun je superveel leren. Je leert helemaal hoe je dat allemaal moet doen. En elke keer als ik daar was, kwamen ze op terug hoe verschrikkelijk die show was. En toen dacht ik wel helemaal achteraf van, nou ja, zou ik dan die show niet gespeeld willen hebben? En toen dacht ik, nee. Dit uiteindelijk uit voortgekomen. Dat heeft me uiteindelijk ook de coronacrisis doorgesleept. Dus ik dacht ook echt van, nou, ik mazzel dat er iets goeds uit voortgekomen is.
Ja.
Maar dat is volgens mij de essentie, zeker in het begin van je carrière, van dat je gewoon... Dat is de lef die je moet hebben. En dat is ook waarom toch elke... Ja, we gaan het niet emotioneel maken. Maar elke comedian is natuurlijk gewoon uiteindelijk een held. Hoe slecht je ook bent. Omdat je gewoon elke keer weer dat fucking podium op moet klimmen. Om het toch maar weer te doen. En het thuis in je eentje weer verwerken. En dan hopen dat er ooit een keer iets goeds uit voortkomt.
Absoluut.
Ja.
Tom, man.
Ja.
Dankjewel. Wil je nog meer van Jasper horen? Er is bonusmateriaal. Word crewmember van Elektra Podcast en je krijgt toegang tot dit en ander exclusief bonusmateriaal. Je kan al crewmember worden vanaf 1 euro per maand. Regel het op elektrapodcast.nl.
dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!